Een gelukkig kapitein van een gelukkig schip. Een hoorspel van Willy van der Heijden. Regie John Beringen.
Het oude stoomvrachtschip de Amsterdam kwam langzaam de haven binnen met aan elke zijde een sleepboot. Haar enkele schoorsteen lag scheef en was half gebroken. Het grootste gedeelte van haar verschansing was weggeslagen en opgedroogd zout en schuim zat in roestige witte plakaten hoog tegen haar korte masten. Twee stoomlieren waren uit hun stoelen losgeslagen en een anker lag tussen de ruïnes van het tussendek. Het houtwerk van de benedenbrug was weggescheurd. De reddingsboten hingen al stukken brandhout in de Davids en de oude, vlekkige romp hing angstig over naar bakboord, doordat haar lading was gaan verschuiven. Toen de Amsterdam in zicht kwam en de havenmeester haar langzaam naar binnen zag schuiven, verschikte hij zijn pruim naar de andere kant van zijn kiezen. Hij grinnikte en gaf een waterklerk die naast hem stond een por in diens ribben.
Alsjeblieft, Harry. Daar heb je er. Levend en wel. Betalen.
Betalen? Wat? Waarvoor?
Kom nou, voor dat trucje ben ik langzamerhand wel wat te oud geworden. Je weet drommels goed dat wij 3 maanden geleden samen hebben gewed. Of de Amsterdam wel weer terug zou komen of niet. Nou, geen geintjes, vader. Betalen.
Betalen? Je bent raar. Je bent geschift. Je moet mij betalen. Daar ligt ze toch zeker? Drijvend en wel?
Ook voor dat trucje ben ik ook te oud. Kom op jij met de pinken. Je ontkomt er heus niet aan, Harry. Je weet net zo goed als ik dat jij wedde dat ze niet terug zou komen. Ik zei dat dat rare schip geluk had en hier weer zou komen binnenwankelen.
Nou, vooruit maar. Kerels als jij, geldwolven, hebben een geheugen als een gegoten stalen pot. Er gaat niets uit van wat er eenmaal in zit. Tenminste, als het geld betreft. Alsjeblieft.
Ja, en de rest?
Welke rest? Is het nou nog niet goed?
Mijn geheugen is best. En het jouwe ook. Betaal op. Het was een riksdaalder en geen gulden. Kom, kom. Anders zal ik zorgen dat die schuit van jou morgen helemaal niet uitvaart.
Dat is afperserij.
En of, zo, jij je gulden terug en ik een riks. Kan ik tenminste weer eens een biertje drinken. He, he.
Jongen, wat ziet die schuit eruit? Dat schip wordt door de duvel zelf beschermd. Moet je dat zien? Zelfs haar pijp ligt half midden door. Hoef je niet te vragen. Ze is al een hoog schip, de Amsterdam. Dat moet een aardig stukje water zijn geweest dat hem dat geflikt heeft.
Ik snap er ook geen steek van. Die schuit had al 5 jaar geleden netjes opgelegd moeten worden. Of naar het buitenland verkocht voor oud roest. Dat schip steekt haar neus in helle gaten waar een behoorlijke schuit met angst en vrezen naartoe gaat. En het komt telkens weer terug. Je snapt het niet. Dat schip heeft een gelukkige sterrente gehad toen het van de helling liep. Of zijn kapitein is voor het geluk geboren. Die schuit vaart een ijsberg in tweeën, brengt een week of zo door. Begraven onder bergen water waar een mailstomer van schrikt. Krapt daarna ook nog een keer door de mist heen, zo dik dat je je pet erin kan ophangen. En dan heel vrolijk, langzaam, maar wel veilig, naar huis komt sukkelen. En dat is elke reis hetzelfde. Je ziet het, daar ligt ze voor oud roest. Maar thuisgekomen is ze. Het geluk van de schipper heeft jou een riks gekost.
Van die riks zul je mij helpen biertjes kopen. Wat is dat?
Hè? De ambulance. Verduiveld, ze gaat naar Pier 12. Er zijn nog ongelukken aan boord ook.
Als ik dat zo bekijk, heeft het maar een haartje gescheeld of ik had mijn riks gewonnen.
Het scheelt elke reis een haartje. Alles om in de haven heeft de laatste 6 reizen weddenschappen afgesloten dat die schuit helemaal niet meer terug zou komen.
Maar ze heeft een beste kapitein. Kapitein Frerichs vaart, nou, laat eens kijken, toch zeker 35 jaar mee.
Als het niet meer is, als het niet heel wat meer is. Zolang ik bij de haven loop, herinner ik me kapitein Frerichs met zijn korte duffel aan. En hij wordt niks ouder om te zien. Altijd dezelfde. Dadelijk zie je hem weer lopen met zijn handen in zijn zakken. Op weg naar vrouwen en kinderen in Vlaardingen.
Hoe? Daar gaan er weer een paar naar het ziekenhuis. Het is toch een raar ding dat een oude wrakke schuit als de Amsterdam nog rustig door blijft varen.
Tja, dat is een raar geval. Ze is van de Wit-Paarse Lijn en die staat er niet zo best voor, geloof ik. 50, 60 jaar geleden, toen was het heel wat anders. Maar nu, toen de oude Kanders nog de baas was, toen ging alles goed, ja. Zij en Schuiten waren prima schepen die gezien mochten worden, waar ze ook kwamen. Maar sinds zijn zoon de boel heeft overgenomen 25 jaar geleden... is het heel snel bergafwaarts gegaan. Hij slaat veel te veel geld stuk. Hij perst eruit wat eruit te persen valt. Schepen gaan in zee met slechte voerage, met slechte machines. Ze worden niet op tijd gedokt en niet op tijd gerepareerd. Hij heeft alles bij elkaar nog 3 schepen over. En de Amsterdam daar, dat is de grootste van het stel. Nou, dan weet je het wel. Kijk, daar gaat hij, kapitein Freriks, op weg naar de rederij.
Kapitein Freriks, de handen in de zijzakken van zijn korte duffel, beantwoordde de groeten die hij van links en rechts kreeg met een korte knik van zijn hoofd en liep langzaam en bedaard door. Maar op zijn verweerde voorhoofd lag een lichte frons. Hij was een korte, stevig gebouwde man, een heel eind voorbij de 50, met stug grijs haar. Hij maakte een onverzettelijke, kalme en bedaagde indruk. En die indruk was juist. De Amsterdam had 1 kapitein voor hem het leven gekost en een ander aan de drank geholpen. De Amsterdam was bekend in heel de haven als een vreemd en onbetrouwbaar schip. Een schip dat alleen door een onberekenbaar goed gesternte telkens voor de ondergang werd behoed. Kapitein Freriks had nu 12 reizen naar het zuidelijk halfrond gemaakt met de Amsterdam. De kapitein voor hem was na 2 reizen al aan de drank geraakt. Maar kapitein Freriks had een vrouw en 5 kinderen en had zijn plaats als gezagvoerder hard nodig. En bovendien was het niet gemakkelijk als kapitein van over de 50 om naar een ander schip te vinden. Hij stak de brede kade over die geplaveid was met hobbelige kinderhoofdjes, waar tussen grote plassen modderig water lagen, waarop olie en petroleum dreef in veelkleurige vlekken, en kwam bij een lange, lage kantoor van de rederij. Hij ging naar binnen en groette de klerk achter het traliewerk.
Goedemiddag.
Ah, goedemiddag, kapitein Freriks. Vlotte reis gehad? Blij u weer te zien.
Vlotte reis gehad, ja. Heel vlot, ja.
Meneer Kanters vroeg of u meteen bij hem wilde komen, kapitein. Zo gauw u hier kwam. Hij verwacht u. Er is niemand bij hem.
Daar zal ik maar doorlopen, hè.
Gaat u maar binnen, kapitein.
Binnen.
Goedemiddag, meneer Kanters.
Goedemiddag, kapitein Freriks. Goedemiddag, gaat u zitten. U zult wel moe zijn na zo'n lange reis. Wilt u een sigaartje?
Graag, ja. Dank u.
Heeft u lucifers? Och nee, wacht maar. Ik heb zelf... Wacht even, hoor. Alstublieft.
Dank u.
Ik ben blij u weer te zien, kapitein. Het doet ons werkelijk genoegen dat uw schip zonder ernstige schade heeft kunnen binnenbrengen. Nou, wat we hier hoorden was het een behoorlijke storm waar u terecht kwam. Wij mogen werkelijk van geluk spreken dat er geen doden te bedreuren zijn.
2 man zwaar gewond, dat is wel erg genoeg. Ze waren bezig de keggen van de Presennix op luik 1 na te slaan. Mm-hmm. Er kwam een stuk water over en ze sloegen tegen de verschansing. De een Jansen, een dubbel dijbeenfractuur en de ander gebroken ribben.
Ja, alles bij elkaar een heel betreurenswaardig voorval. Heel betreurenswaardig, ja. Aanvaard mijn oprechte betuiging van deelneming, ja. Wij zullen natuurlijk de onkosten moeten dragen van ziekenhuizen. Dat loopt altijd nogal in de papieren. En dan zijn er natuurlijk ook nog de reparaties aan de Amsterdam. Dat zal ondanks alles niet gering zijn. Oh nee, tja, het zijn moeilijke tijden. Ja, kapitein Freriks, ik heb hier rapporten over uw vorige reizen. De voorlaatste reis heeft u een schroef verloren rond Kaap de Goede Hoop en moest u dokken in Kaapstad. Daar zijn de sleperskosten. Ik zal niet spreken over de verdere kleine reparaties, maar het sleeploon was werkelijk onnodig hoog. Ja, en de reis daarvoor liep u door breuk aan de Roerkoning op een zandbank. En u moest weer worden gesleept en gedokt. Uitgaven, kapitein Freriks. Allemaal zware uitgaven die op de reis
drukken. Neem me niet kwalijk, meneer Kanters, maar ik kan niet helpen dat mijn schroef breekt. En evenmin dat het roerdefect laat. Dat zijn fouten aan het schip.
Nee, mijn waarde. Oh nee, het was ook geenszins mijn bedoeling u die dingen te verwijten. Zo'n gedachte was verre van mij. Ver, zeer ver van mij. Elke reis is hetzelfde liedje, maar wij stellen u daarvoor niet verantwoordelijk. Niet in winst, nee. Nee, het schijnt alleen dat de Amsterdam een schip is dat door pech wordt achtervolgd.
Ik doe mijn best, meneer.
Natuurlijk. Vanzelfsprekend, daar zijn we ten volle van overtuigd. Oh nee, daar is voor ons geen twijfel aan. Mag ik u een glaasje van het een of ander inschenken? Ik heb gehoord dat u onder de reis nooit drinkt, maar zo aan de vaste val. Een glaasje oude schiedammer?
Eerlijk gezegd, graag, meneer.
Ik heb altijd een kruik in de kast staan voor dergelijke vergaderingen en conferenties. Ja, alstublieft. Nou, met een kop erop. Op uw gezondheid, kapitein.
Proost, meneer.
Ja, wat ik zojuist al zei, om daarop door te gaan. De Amsterdam is een schip waar ik eigenlijk niet zo best bij vaar. Eerlijk gezegd leg ik er geld op toe.
Nou, de Amsterdam brengt haar lading heen en weer, meneer. Zonder beschadiging. Geen schip kan meer doen dan dat.
Nee, tuurlijk, vanzelfsprekend. Voortreffelijke sigaar, dit. Oh, nee, daar zijn we het over eens. Denk vooral niet dat wij bedoelen dat ook maar enige blaam u zou treffen. Geen kwestie van. Maar mijn hemel, u moet goed begrijpen, ze vreet kolen. Haar lopende kosten van onderhoud met elke reis sleepgeld, dan de reparatie van een schroef, dan weer in die roer. Dat loopt in de papieren. Ze maakt nauwelijks een mager winstje.
Ja, meneer.
Over 3 maanden, hè, moet ze opnieuw een certificaat van zeewaardigheid krijgen, zoals u weet. En u weet ook dat ze of wordt afgekeurd of ons een klein kapitaal kost voordat certificaten worden uitgereikt, niet waar?
Nu u het zelf zegt, meneer. Het schip is niet meer van de beste, niet waar?
Ja, we hoeven elkaar geen sprookjes te vertellen. Het schip is niet meer van de beste. Maar de tijden zijn slecht, bar slecht. En als ik het schip moet dokken, van boven tot onder moet opknappen, dan is de kans dat ik de eerste 5 jaar geen winst maak.
Als u mij de opmerking wilt toestaan, meneer, was het schip niet in zo'n ellendige toestand geweest als men 8 geslagen had om een rapport na elke reis. Als de rederij het schip na elke reis opnieuw en zonder reparatie in zee stuurt, dan kost het na 10 reizen 10 maal meer aan reparatie dan de kleine herstellingen na elke reis tezamen.
Tja, die rapporten die heb ik natuurlijk weer niet te zien gekregen. Ja, die heeft mijn compagnon natuurlijk in de safe gelegd. Ik heb hier alleen maar uw laatste 2 rapporten. Hemel, wat een stommiteit.
Ik meen me te herinneren dat ik u na elke reis mijn rapport zelf overhandigd heb, meneer.
Wat onmogelijk, kapitein. Onmogelijk. Oh nee, uitgesloten.
Ik heb u er al eens met u eerder over gehad, meneer, dat het schip in zo'n slechte conditie was. Ik heb erop aangedrongen.
Ja, kijk eens, kapitein Freriks. Wat kan het u eigenlijk schelen of het schip terugkomt of niet? Dat is onze verantwoordelijkheid. Het is ons geld. Het schip is verzekerd.
Dat is wel mogelijk, meneer. Maar het is mijn reputatie als kapitein. Ik heb papieren als gezagvoerder en ik heb goede papieren. En ik hou ze liever schoon.
Kom, kapitein. U bent bepaald niet meer een van de jongsten, hè? Zo lang zult u ook niet meer varen. Hemel, ik meen het goed met u. Ik heb het allerbeste met u voor, met iedereen van mijn personeel. Maar zit met u zeker. Ik mag u graag, kapitein. U bent toch getrouwd?
Ik heb een vrouw en kinderen, ja.
Kijk eens aan. Ja, u wilt toch een rustige oude dag? U wilt toch een huis kopen? Wat zou u zeggen van, nou, een ronde 15.000 gulden in het handje?
15.000 gulden? Ik begrijp u niet.
Kom, u bent toch ook niet Jantje onnozel? U begrijpt mij natuurlijk uitstekend.
Het spijt me, meneer, ik begrijp u niet. Wilt u mijn ontslag? Wilt u me afkopen?
Ja, als u mij nou voor het lapje wilt houden. Ach, kom, met herrie maken komen we ook niet verder. Gaat u weer zitten. Waarom praat u over ontslag nemen? Kom, gaat u zitten. Ik maakte maar een grapje. Ik werd bijna boos toen u de mop niet snapte. Nee, dit is heus een respectabele en degelijke rederij, hoor. Maar af en toe probeer ik wel eens even. Ja, begrijpt u? Ik gooi zo soms een schietlood uit om even te peilen. Ik weet graag wat ik aan mijn kapiteins heb.
U weet nu wat u aan mij hebt. Misschien ben ik een oude idioot, ik weet het ook niet precies, maar ik heb hier het rapport over deze reis, meneer.
Een kwartier nadat kapitein Freriks uit het kantoor der rederij was vertrokken, kwam Kanters compagnon, de jonge Michels, het kantoor binnen.
Goedemiddag. Oh, wat een weer. Het is nou weer weken aan 1 stuk regen. Je wordt er toch ziek van.
Ja, ik ben tussen de middag ook maar hier gebleven.
Zeg, luister eens, is die Freriks al hier geweest?
Oh ja, die is al een kwartier de deur uit.
Nou, vertel eens wat.
Nou, hij trapte er niet in. Hij voelde er niks voor.
Trapte er niet in? Wat valt er in te trappen? Het is een gewone zakelijke overeenkomst. Heb je hem geld laten ruiken?
Of ik hem geld heb laten ruiken? 15.000 pop,
maar hij vertrok geen spier van zijn gezicht.
Lieve help, zeg. Hij is zeker een van die oude, stoere, trouwe, morele Hollanders met onkreukbare eerlijkheid. Hij loopt over van rechtschapenheid, zo te zien. Wel, laat hem lopen. We kunnen makkelijk genoeg een andere kapitein vinden die dat varkentje met die rotte schuit voor ons wast.
Ach man, klets toch niet. Iedereen kent Amsterdam en iedereen weet dat ze zo gammel is als een overjarige wasstoppen. Als dat schip de volgende reis niet terugkomt met een kapitein die niet helemaal zuiver op de graat is, dan krijgen we de grootste last. En Amsterdam is zo gammel dat we geen kapitein krijgen, of die moet ook niet zuiver op de graat zijn. Elke bonafide gezagvoerder bedankt voor de eer. Frederiks gaat alleen met die schuit in zee omdat hij de laatste 8 jaar mee heeft gevaren en omdat hij een koppige ezel is. Nee, zet dat idee maar gerust uit je hoofd. Een andere kapitein is waanzin. De mensen van de verzekering zijn ook niet gek. En bovendien, als wij Frederiks ontslaan en Amsterdam in zee sturen met een andere kapitein aan boord, heb je alle kans dat Frederiks met zijn rechtschapen gemoed aan het praten gaat. En wat dan?
Wat dan? Jullie hebben toch zeker onder 4 ogen met elkaar gepraat?
Ja, dacht je dat ik gek was? Natuurlijk hebben we onder 4 ogen gepraat. Maar daar gaat het niet over. Ik wou dat je dat eens in je dikke schedel geprent kreeg. Maar we kunnen helemaal geen geruchten over vuile praktijken velen. Daar staan maar veel te zwak voor. Als de stoomvaartmaatschappij Nederland morgen een schip verliest, zal geen mens het in zijn hersens halen om er iets achter te zoeken. Maar bij ons ligt de zaak heel anders. Vergeet dat niet. Wil je trouwens een borrel?
Oh, dat lijkt me wel heel lekker. Alsjeblieft. Ik wou dat ik nooit mijn geld in deze vervloekte rederij had gestoken. Als het zo doorgaat, zijn we binnen het 30 ons geld kwijt.
Een 30? Man, laat mee kijken. 2 maanden. We hebben contanten nodig en verduiveld snel of we gaan dood gewoon over de kop. De Groen-Witlijn zit te wachten op de kans ons uit te kopen. En als we gedwongen zijn te verkopen omdat we contanten nodig hebben, dan halen ze ons het vel over de oren. Reken daar maar op.
Nou, dat is ook niet zo gek als je nagaat wat een poetsen wij die kerels gebakken hebben.
Hier is je borrel. Proost.
Zo, dat smaakt. Maar wat doen we nou? We zitten hier wel heel vrolijk te praten. Maar hoe gaat het verder? Blijven we met onze duimen draaien en wachten tot de bijl valt?
Nee, daar voel ik niets voor. Er is nog wel een manier om de zaak voor elkaar te krijgen zonder dat Frederiks eraan meedoet. Je weet dat de Amsterdam een onzeewaardige schuit is. Zelfs al is ze zo in prima conditie. Ze is te hoog en te rank gebouwd en ze rolt als een olievat in de golfdal. We zitten nu in Hatje December. Dat is een slechte maand op de Atlantische Oceaan. We sturen Frederik naar Newport News om een lading steenkool op te pikken. Zonder ballast.
En wat schieten we daar nou mee op? We verliezen geld omdat het schip een lege reis maakt.
Beste kerel, je weet van zeeschepen ongeveer evenveel af als een kat van aardappelschillen. Frederiks heeft ballast nodig en behoorlijke ballast om dat schip vast te laten liggen. En hij krijgt geen ballast mee. Van mij niet.
Nou, dan verdomt hij toch zeker om uit te varen. Die man is niet gek.
Dan ken jij Frederiks niet. Hij is koppig genoeg om toch uit te varen. Zelfs al was het schip leeg en had hij een deklast van vliegtuigmotoren. Wil je nog een borrel?
Drie weken later voerde Amsterdam zonder lading naar buiten op weg naar Newport News. Er stond een flinke wind en op het ogenblik dat het schip buiten de pieren van de waterweg kwam en begon te rollen van bakboord over stuurboord en terug, keek de loods die met gespreide benen stond plotseling bezorgd naar het dek.
Zeg kapitein Frederiks, dit schip dat rolt als de weerga. Je vaart toch in ballast, mag ik hopen?
Ik vaar zonder lading, ik ben leeg.
Maar je hebt toch ballast aan boord? Je kunt met dit schip niet zonder ballast varen, man.
Dat dacht ik zelf ook, maar de reders vonden blijkbaar dat het wel kon. Ik heb geen ballast aan boord.
Grote gouden, ik mag wel maken dat ik van boord kom. Vervloekt, man, dat is geen zuivere koffie. Ik ken deze schuit. Ze is altijd topzwaar geweest. Als je met deze boot gaat varen zonder lading en ballast zo hoog in het water, je hebt alle kans om te kapseizen.
Ja, weet ik. Dacht je soms dat ik het schip niet kende? Ik heb het allemaal aan kanters verteld dat ik er hees van was. Maar ik kreeg geen ballast.
Nou, eerlijk gezegd, Frederiks, jij liever dan ik om er zo naar de overkant te brengen. Ik weet dat er geen 2 mensen in de hele haven zijn die niet geprobeerd hebben om een gokje te maken of jij terug zou komen of niet. Ik geloof alleen niet dat er veel kerels zouden gokken dat je terugkwam.
Ik kom terug. Maak je niet bezorgd. Ik kom heus wel terug. Man, ik moet terugkomen. Ik heb vrouw en kinderen. Het is mijn werk.
Ja, joh, ik weet er alles van. Nou, ik ga, ajus, en ik wens je het beste. Van harte, ik hoop dat je het haalt.
En de Amsterdam haalde het inderdaad. Ze had er 53 dagen voor nodig in plaats van de 22 die zij er gewoonlijk over deed. Ze rolde heen en weer tot de helft van haar bemanning voor lijk in de kooien lag van vermoeidheid en ellende. Het was een overtocht die de equipage water en bloed deed zweten en hun haren overeind liet komen en overeind liet staan. Elke keer dat de Amsterdam opzij rolde, hield iedereen zijn adem in, verwachtend dat het de laatste keer was en dat zij door zou gaan rollen en met haar verschansing het water zou raken en zich opzij zou leggen in de groene golven als een stervende walvis. De angst voor kapseizen werd zo met de zeelui vergroeid dat ze instinctief uit de diepste slaak wakker schoten als het schip zwaar slagzij maakte en met gesloten slaapogen naar de reddingsgordels en zwemvesten graaide die ieder naar zijn kooi had liggen. De dekken waren bijna schoongeveegd. De voorluiken waren lek geslagen en tonnen groen koud water was in de ruimen gekomen en ballastte haar aan de boeg, tot zij met de neus voorover in het water lag. Maar ze haalden het. Het was een der wonderen in de geschiedenis van de zeevaart, maar ze haalden het. Betere, stevige, solider schepen waren in minder stormen ten onder gegaan, maar op de een of andere mysterieuze, welhaast spookachtige en sinistere wijze brak de oude Amsterdam alle regels en wetten van zeemanschap. Ze kwam de haven van Newport News binnenkruipen op de 53ste dag na haar vertrek en meerde aan de kade, vermoeid, oud, caduc, maar drijvend. Toen op de rederij Kanters het telegram kreeg dat ze veilig was aangekomen, had Lloyds in Londen haar 4 dagen als vermist opgegeven. Kanters krabde op zijn hoofd, iets wat hij zelden deed, en keek in wanhoop naar zijn compagnon.
Snap jij daar nou wat van? Nu is die vervloekte schuit toch nog aangekomen.
Man, dat is geen gewoon schip, het is een spookschip. Ieder gewoon schip van hout en staal lag al lang op de bodem van de zee.
Ben je gek? Het is gewoon geluk, stom geluk. Of van het schip of van die Freriks. Maar het geluk moet ooit ophouden. Stuur Freriks een telegram dat hij Newport News die steenkool inneemt. Dat hij zijn ruim en mee vult en bovendien een deklast neemt. Af te leveren in Buenos Aires. Dan komt hij net op tijd voor de West-Indische orkanen. Vorig jaar zijn er om deze tijd in de buurt 3 schepen in de kelder gegaan en dat waren prima schuiten. Trouwens, om de Kaap Hatteras kan hij al beginnen met zijn neus te snuiten.
Luister nou eens, Kanters, dat wordt me toch echt een beetje te gortig. Dit is koelbloedige moord, man.
Krijg je nou koude voeten? Vergeet niet dat het voor ons erop of eronder is. En trouwens, het schip heeft reddingsboten aan boord en Frederik Zeeman genoeg om te weten wanneer hij de boten moet gaan gebruiken.
Die boten zijn al 2 reizen achter elkaar bij de eerste dag storm in splinters geslagen.
Kijk eens hier, Michels. Als je last krijgt van een knagend geweten, ga dan naar buiten, drink je een stukje in je kraag en blijf dronken. Zaken zijn zaken. En dit zijn zaken die ons maken of breken. Als we binnen 2 maanden het verzekeringsgeld voor de Amsterdam niet in kas hebben, kunnen we wel opdoeken. Ik zal dat telegram wel opstellen. Hij laat zoveel kolen als hij bergen kan en neemt bovendien een deklast mee. Geef me de potlood eens.
Diezelfde middag nog werd het telegram aan kapitein Freriks in Newport News verzonden. Maar de volgende morgen vroeg, toen Freriks een kopje koffie dronk in een klein café op de kade, kwam zijn eerste stuurman naar binnen.
Morgen, kapitein.
Morgen, stuur. Ga zitten. Ook een kop koffie?
Graag.
En dan breng nog eens 2 koffie.
Jawel, kapitein.
En wat is er? Man, wat kijk je lelijk. Is er iets niet in orde?
Ja, kijk eens, kapitein. Ik ben 3 reizen met u mee geweest en ik ben geen kleine jongen, dat weet u. Maar nou wordt het met de grijs, kapitein. Als we ons beneden het watermerk laden en ook nog deklast op de koop toegeven en ons dan naar Zuid-Amerika sturen in deze tijd van het jaar, dan monster ik maar liever hier af.
Vertrouw je het schip niet? Het is anders een best schip, hoor. Tot dusver van elke reis teruggekomen. Vraag niet hoe en waarom, maar teruggekomen is ze.
Alsjeblieft, kapitein. 2 koffie.
Ja, dank je.
Ja, dat is een gek geval met dat terugkomen, kapitein. De bemanning praat er ook al over. Ze zeggen dat de rederij liever niet heeft dat we terugkomen.
Wat? Onzin. Kletskoek. Je kunt beter aan boord blijven. Ik durf er een lief ding onder verwedden dat we nog maar 1 of 2 maanden hoeven uit te zingen. En dan wordt de hele zaak overgenomen door de Wit-Groene Lijn. En daar zijn we geborgen. Dat is een prima redderij.
Ja, daar zegt u zoiets, kapitein. We hoeven het nog maar 2 maanden uit te zingen, ja. Maar daar ziet het niet naar uit. Er ziet er niet eens naar uit dat we nog 2 weken uitzingen. Het is een wonder dat we het zover hebben geschopt.
Stuur, we hebben 3 reizen samen gemaakt. Ik zou het verdomd geschikt vinden als je hier niet wegging. Trouwens, afmonsteren kun je hier niet, schreeuwde stuurman. Je bent gemonsterd van Hollandse haven op Hollandse haven.
Ja, dat is wel ook wat. Kan niet eens.
Nou, kijk eens hier, stuurman. Ik moet toch iemand in de buurt hebben op wie ik vertrouwen kan? Als jij nou ook nog ertussenuit gaat, dan sta ik er helemaal alleen voor. Trouwens, wat jou betreft, de plaatsen als eerste stuurman liggen niet bepaald voor het grijpen.
Ja, best. Ik zal blijven. Maar ik lijk wel gek. Stapelgek. Eigenlijk moet ik de hele monsterrol aan mijn laars lappen en die hele rederij erbij.
De eerste stuurman bleef en had al de 3e dag spijt als haren op zijn hoofd. De Amsterdam liep de haven van Newport News uit met overstuurboord een stijve bries die binnen 2 uur een halve storm was en na 6 uur een eerste klas orkaan. Het schip was zo zwaar beladen dat de boeg niet reizen wilde. De neus ging door de golven in plaats van er bovenop in te rijden. De dekken stonden permanent onder een kokende stroom van groen en wit schuimend water. De deklast op het voordek was na 24 uur overboord te werken en het schip kreeg ernstige slagzij. Wonder boven wonder kapseisde de boot nog niet. Maar wel sloegen de boten overboord. De takels van de Davids, voor zover de touwen niet waren geknapt, slingerden rond in de groeiende storm met soms aan hun katrollen nog flarden van boeg en spiegel van een reddingsboot. De zware ruiten van het bovenlicht van de machinekamer werden aan scherven geslagen en de ene golf na de andere die over het dek spoelde liet water naar beneden gutsen tot de machinisten de vuren moesten laten trekken en het schip weerloos werd. De Amsterdam rolde stuurloos in de zware zeeën. Ze werkte een volle dag aan een drijfanker, wierpen dat uit en baden en hoopte dat er een zeevaartkundig wonder mocht geschieden dat hen drijvende zou houden. Toen de storm begon af te nemen, pompte zij de machinekamer leeg met een pomp op de kleine ketel, legde de vuren aan en waggelde tenslotte Buenos Aires binnen, als uitziend als een drijvend wak, maar een drijvend wrak. Er speelde een vreemde grimmige glimlach op de opeengeklemde lippen van kapitein Frerix toen hij een telegram zond aan de rederij met het verzoek om nieuwe orders. Hij telegrafeerde ook het bedrag aan contanten dat nodig was voor het dokken van het schip. En Kanters werd een beetje bleek toen hij dat 2e telegram kreeg.
Goeie genade, man, dat vervloekte plan van jou om die schuit naar de kelder te laten gaan doet ons allemaal nog eens de das om. Dat schip vertikt het eenvoudig om te zinken. Dat schip is voor geluk van stapel gelopen. Of die Frerichs is een te goed zeeman. Had nou mijn raad opgevolgd en een andere kapitein op de brug gezet, dan waren we nu van al dat gezanik af geweest.
Je bent idioot. Dan waren we nog veel verder van huis geweest dan nu.
Nee, nu zitten we op fluweel. Ik weet niet waar we het contante geld vandaan moeten halen om die dokkosten te betalen. Echt niet.
Nou, dat vinden we nog wel als dat nodig is. Maar we komen in tijdnood. Dat is het beroerde. Over een paar weken is het certificaat van zeewaardigheid van de Amsterdam verstreken en de verzekering verloopt.
Waarom laat je dat gekke plan voor jou niet varen, man? Ik ben er nooit happig op geweest. Verkoop de Amsterdam aan de meest biedende. Dan kunnen we tenminste nog zien wat we uit de ruïne halen.
Ja, snap je dan niet, ezel, dat onze schulden zo groot zijn dat iedereen lontselruiken zich over de Amsterdam gaan verkopen? Ze springen ons met z'n allen op de hals. Het enige wat we kunnen doen is de verzekeringssom van de Amsterdam inpikken. Dat zet tenminste zoden aan de dijk. Ik wou dat die Frerix, die vent stuurt alles in de war.
Maar ja, wat kunnen we doen? Niets.
Oh jawel. Oh ja, we kunnen nog iets proberen. Geef mij maar eens even een telegramformulier. Ja, dank je. We kunnen graan krijgen om in San Francisco te laden. Dus sturen Frerix rond Kaap Hoorn zonder lading. Leeg. Gesnapt? Kaap Hoorn is nog heel wat erger dan de Atlantische Oceaan op zijn ergst. Even wachten. Nee, dat kan nooit falen.
Ja, dat heb je nou al 5 keer verzekerd. En elke keer kwam dat vervloekte schip weer terug. En moesten we dokkosten betalen. Het lijkt haast wel een spelletje.
Maar dit is geen spelletje. Dan ken jij Kaap Hoorn niet. Wacht even, dat telegram opschrijven.
Toen kapitein Freeriks in Buenos Aires dat telegram in handen kreeg, kwam al zijn ingeboren zeemansinstinct naar boven en schreeuwde hem toe dat dit krankzinnig was. Dat alleen een idioot het in zijn hoofd zou halen met een schip als de Amsterdam en dan nog zonder lading en hoog op het water liggend in deze tijd van het jaar Kaap Hoorn zou ronden. Het was heel aardig te proberen een plaats als gezagvoerder te behouden, maar zijn vrouw en kinderen zouden er weinig beter van worden als de Amsterdam met hun vader naar de bodem van de zee zonk. Iets wat op deze reis wellicht zeker zou gebeuren. Hij stond in het kantoor van de scheepsagent en bevrachter toen hij het telegram kreeg. Hij keek lange tijd op het papier neer en werd een beetje bleek onder zijn mahoniebruine huid.
Waren er geen instructies om ballast in te nemen?
Ballast? Ik heb niets over ballast gehoord. U vaart zonder ballast.
Dat is krankzinnigheid, man. Ik kan niet met een leeg schip en dan zonder ballast om Kaap Hoorn gaan. Dat kan geen enkel vrachtschip. Ik moet minstens 600 ton natzand hebben om de schuit te stabiliseren. Wat denk je dat mijn schip is? Een duikboot?
Mijn brave man, waarom gaat u tegen mij tekeer? Stuur dan een telegram aan de rederij. Zij geven de instructies. Ik ontvang ze alleen maar en geef ze door.
Goed, ik zal telegraferen. Maar ik ben bang dat het weinig uit zal halen. Goedemorgen.
Kapitein Freeriks telegrafeerde onmiddellijk. Diezelfde avond had hij antwoord.
Goedenavond. Is er antwoord voor me gekomen?
10 minuten geleden. Ik dacht wel dat u het zou komen ophalen. Hier is het.
Heb ik gezegd, is geen vergissing meer. Luister maar. Uitgaven veel te hoog. Vaar op aangegeven datum uit. Volgens bepaalde instructies. Graanvervoer hangt van de tijd af. Kanters, alsjeblieft.
Mijn beste kapitein, kijk mij niet woedend aan. Ik vind het ook een beetje gek, maar ik ben de rederij niet.
Diezelfde avond aan boord van de Amsterdam zat de kapitein tegenover zijn eerste stuurman.
U bent gewoon gek, als ik het zeggen mag tenminste. Dit moet verkeerd aflopen. Zonder lading en ongeballast heeft de Amsterdam een diepgang van 18 voet.
Nee, 17 voet.
Wat, maar 17 voet? Dat is helemaal het toppunt. We liggen niet meer in het water, we liggen erop. Eén zo'n zee, als er om Kaap Hoorn komt rollen en we gaan ondersteboven als een badkuip. En dan hoeft het nog niet eens zo'n hele grote zee te wezen. Kaap Hoorn is de Atlantische Oceaan niet.
Dat weet ik, stuur. Dat weet ik.
Ik ben eigenlijk wel gek als ik aan boord blijf. Denk toch na, kapitein. Er zit nog veel meer aan vast. Als we zo licht varen, komt bij elke zee het hele achterschip boven water. Bij elke zee slaan de machines door. Als deze schuit door een of ander wonder niet kapseist, dan raast ze door de hoge toeren haar schroef aan stukken. En waar zijn we dan? Op lager wal natuurlijk.
Ik heb zo'n idee dat dat de bedoeling is.
Nou dan!
Maar ik heb ook het idee dat het niet lukken zal. God weet, misschien slippen we er nog een keer door.
Goeie goden! Als ik toch geen vrouw en kinderen had, dan dacht geen haar op mijn hoofd eraan om in deze doodskist mee te gaan.
Tja, we hebben allemaal vrouw en kinderen, stuur. Dus we gaan morgen.
En de Amsterdam voer inderdaad uit. Zonder lading, zonder ballast, in bijna windloos weer en bij een bijna spiegelgladde zee. Ze ploegde stoer naar het zuiden en neusde langs de talrijke eilanden van Patagonië om een koers te varen die Kanters had getelegrafeerd en die tijd uitspaarde, hoewel weinig schepen die ooit namen. Toen vroeg in de ochtend van de vierde dag, toen de wind langzaam begon op te steken en de zee een lange deining begon te krijgen als voorbode voor een komende storm, signaleerde de uitkijk plotseling een rookpluim vooruit aan stuurboord. Ze haalden twee streken naar stuurboord uit en zagen dat het een kolom van houtrook was die opsteeg van de kale rotsen van een verlaten eiland.
Dat is vast en zeker als een signaal bedoeld.
Maar dat eiland is niet bewoond, voor zover ik weet.
Het kunnen schipbreukelingen zijn. Zal ik eens wat dichter onder de kust aanhouden?
Eén streek stuurboord, halve kracht.
Eén streek stuurboord, halve kracht.
Het schip keerde haar neus nog iets meer naar de verre rotsige en brokkelige kust en gaf seinen met haar stoomfluit terwijl zij voorzichtig de kust naderde. Toen, plotseling, verdween de rookkolom en kwam even later weer terug.
Wat is dat voor gekkigheid? Hoe kan dat nou?
Rust die weer.
Hoe kan een kolom rook nu ineens verdwijnen en dan weer tevoorschijn komen?
Het zijn rookballen. Het is een moskoude. Ze houden een deken boven het vuur op een oude Indiaanse manier. Strepen, punten van rook. Geef me eens even die kijker.
Kunt u het zien?
Het zijn mensen die hun vak kennen. Even goed kijken. Ja, overlevenden. Overlevenden zijn ze.
Overlevenden, zie je wel. Schipbreukelingen.
Stil, ze gaan verder. Fox. Fox.
De Fox. Dat is een schip van de Amerikaanse admiraliteit dat een kaartonderzoek doet. Dat schip is sinds herfst verdwenen.
Ja, nou, dit zijn hier de overlevenden. We moeten ze meenemen. Ga naar beneden en kaart van de kust halen.
We hebben wel een kaart van deze kust, kapitein, maar een algemene kaart. Geen gedetailleerde. Geen enkel schip stopt hier ooit. Ze blijven allemaal mijlenver uit de kust.
En hoe is die algemene kaart? Duidelijk?
Ja, ik heb er gisteren toevallig nog naar gekeken. De kustlijn is aangegeven in een stippellijntje. En dat betekent dat de makers van de kaart zelf ook precies niet wisten hoe die eilandjes nu precies lopen. En bij de meeste diepte staat een vraagtekentje. Bijna al die eilanden zijn slecht in kaart gebracht, kapitein. De Fox was juist met dat soort werk bezig, geloof ik.
We zullen het toch moeten proberen. Zet twee man aan de loden en haal de lichten aan zeevarende even.
Jawel, kapitein.
De stuurman was snel en las de desbetreffende berichten, terwijl hij met een dikke vinger de regels naliep.
Ja, hier is het. Droeiland. Vulkanisch van opbouw. Goed waterbron op het zuidoostpunt. Duivel kreeft de schildpad in overvloed. Het centrale gedeelte ligt bebost. Een sterke stroom loopt van oost, afwijkend naar zuidwest. Zeevaarders is voorzichtigheid geboden wegens riffen. Riffen onder de oppervlakte. Nou, daar worden we ook niet veel wijzer van. Zet een uitkijk in het kraaiennest. Van bovenaf kun je de ondiepe plekken zien. Hé, daar! Hoeveel water staat er?
140 vaam, kapitein.
Zo, dat kan nog wat leiden.
Rif aan stuurboord voor.
Rif aan stuurboord, mooi. Geef mij de kijker eens. Ja, waarachtig, daar ligt een rif. Nu kun je ook nog de branding erop zien schuimen. Hé, uitkijk!
Ja, kapitein.
Zie je niks bijzonders aan dat rif?
Het lijkt wel of er in het midden een doorgang in zit, kapitein.
Ja, oké. Twee streken stuurboordroerganger.
Twee streken stuurboord, kapitein.
Hou we zo.
Hou we zo, kapitein.
Hoeveel water trekken we?
90 vaam, kapitein.
Er staat een sterke stroom dwars op, kapitein.
Dank u, stuurman. Ik heb er rekening mee gehouden.
80 vaam, kapitein. 78 vaam, kapitein.
Prachtig. Hou we zo.
De Amsterdam, hoogrijdend op de lange deining, kwam langzaam naderbij. Het was moeilijk sturen, want nu en dan kwam haar schroef boven water, en doordat het schip zo hoog lag in zee, pakte de schroef ook niet goed. Maar ze gleed door de opening in het rif en stopte in kalm blauw water tussen het rif en het eiland. Ze peilden daar 60 vaam. Het eiland lag voor hen, met een smal zandig strand waarop nog steeds de rook van een groot vuur door de toenemende wind werd weggerukt. Met de kijker konden zij vier mannen onderscheiden. Vier mannen en een hond. Ze lieten een boot zakken om de schipbreukelingen op te halen. Kapitein Frederiks liet geen ankers vallen. Hij vertrouwde het weer niet. De lucht zag eruit of er elk ogenblik een storm kon losbarsten. En elke zeeman heeft een heilzaam respect voor plotselinge stormen rond Kaap Hoorn die zonder waarschuwing komen aangieren op volle orkaankracht. Menig zeilschip dat gereefd voor anker lag is in de loop der eeuwen door een dwarsscheepse vlaag overvallen en binnen één minuut ontbloot van zeilen, masten en takelingen. En met een hoogrijdend topzwaar schip als de Amsterdam was het ook uitkijken, vooral tussen een eiland en een rif waar weinig ruimte tot manoeuvreren overbleef. De schipbreukelingen kwamen tenslotte aan boord. Mannen die er niet vermagerd, maar wel haveloos uitzagen, met lange baarden en diepbruin verbrande armen en benen. Ze hadden de pijpen van hun broeken gesneden en droegen zelfgemaakte hoeden van stro. De langste van hen, die de kapitein tegemoet trad, had nog een overblijfsel van een goud galon op de mouwen van wat eens zijn uniformjas was geweest. Hij was uitbundig in zijn dank. Frerichs ging met ze naar beneden, bleef even met ze praten, gaf ze tabak en kleren en repte zich weer naar boven, na ze te hebben overgelaten aan de zorgen van de hofmeester.
Zo, dat hebben we ook weer gehad. Nou maar zien dat we eruit komen.
Die kerels hadden wel een beter schip om zich te laten redden. Je hebt alle kans dat ze op dat eiland veiliger zaten dan op deze bromtol van een schuit. Let op, kijk daar eens.
De lucht boven het eiland was plotseling zwart geworden. Het witte schuimstreep voorspelde de komst van een wilde wind. Het was een van de beruchte Kaaphoornse orkanen die bliksemsnel opkomen met vreselijke windsterkte en ook even snel weer verdwijnen. De wind gierde al om hun oren.
Volle kracht vooruit!
Volle kracht vooruit!
Als de bliksem doet het gat zien te komen, stuurman. Als we in deze krakkemikken blijven, dan zijn we verloren.
Maar dat was geen eenvoudige manoeuvre, zelfs niet voor een stoomschip. De Amsterdam was door een stroom een beetje afgedreven, ondanks het feit dat haar machines bleven werken en het schip bleef sturen. Om nu weer koers te liggen naar de opening van de rif, moesten zij tegen de stroom inwerken, maar tevens keerde zij haar flank naar de wind. En dat was een gevaarlijke koers voor zo één schip. De eerste krachtige stormvlaag drukte haar weg, tot de stuurman bijna misselijk werd van angst.
Dat gaat zo niet, kapitein. Nog één zo'n rukkie en we zitten op de rotsen.
Je recht opdraaien, stuurman. Opdraaien.
Het was de enige mogelijke manoeuvre. De Amsterdam kon niet bij de wind varen. Dat was afdoende gebleken. Dat was de doodtarten. De stuurman draaide het stuurwiel enkele slagen en langzaam keerde de Amsterdam haar stompe boeg in de orkaan. Maar zelfs toen had ze moeite haar plaats te houden. Het hoogliggende schip ving overal de volle winddruk. De orkaan vloot door stengen en stagen, rukte de dekkleden van de reddingsboten en zelfs de presennings van de luiken. Maar haar machine, zwaar zwoegend, hield haar op haar plaats met de neus in de wind. Voor hen uit lag het eiland. 1 mijl achter hen was het puntige scherpe rif, waarop de nu hoge golven braken met donderend geraas van hoge opspuitende schuimfonteinen. Op datzelfde ogenblik zat Kanters tegenover zijn compagnon in het kleine kantoor en gromde over een stapel rapporten in zijn hand. Het waren kapitein Frerichs oude rapporten over de verwaarloosde toestand van de schroef, de schroefwas en de schroeftunnel.
Moet je lezen wat die oude zeur al jaren bij elkaar heeft geschreven over de schroef en de as?
Nou, geef mij nou maar een borrel. Die geschiedenis met dat schip dat niet zinken wil, begint me aardig op mijn zenuwen te werken.
Die gek van de Frerichs. Hier, moet je al die verhalen lezen. Dacht zeker dat wij nog goed geld zouden uitgeven om de schroefas van die oude doodkist te laten repareren. En elke reis schreeuwt hij om nieuw pokhout.
Ik hoop dat hij zijn schroef ergens bij Kaaphoorn verliest en met schroeven al naar de haaien gaat.
Zijn woorden waren bijna profetisch. Juist op het ogenblik waarop hij die woorden sprak in Rotterdam, knapte in de nabijheid van Kaaphoorn de oude schroefwas van de Amsterdam. De machines raasden een ogenblik als krankzinnig in het rond en stopten dan, doordat de machinist haastig de stoomklep afsloot. De Amsterdam, nu zonder stuwkracht, zwaaide onmiddellijk rond en dreef met toenemende snelheid naar het rif toe. Beide ankers daalden met donderend geraas door de kluisgaten en pakten. Maar de snelheid waarmee de Amsterdam achterwaarts het weg dreef was te groot. Het bakboordanker pakte het eerst. Het schip rilde onder de schok toen de ankerketting zo strak kwam te staan als een vioolsnaar en even later met een doffe schok afknapte. Toen was alle hoop gevestigd op het laatste anker. Maar dit slipte en bleef slippen. Het schip lag als een hond aan een zware kluif te trekken, maar die kluif gaf mee. Het schip dreef weg. Vlak achter het wegdrijven van de schip donderde de branding op het rif. Fonteinen van wit schuim spoten zo hoog als de toppen der stompe masten. De stuurman sloot zijn ogen en hoopte op een pijnloos einde. En de Amsterdam liep in het witte schuim. Een gedonder vulde de lucht, water spoot er aan alle kanten omheen. Toen viel het water weg. De lege hoog op het water dansende Amsterdam was het rif ongehinderd gepasseerd. Ze dreef weg van het rif. In het 100 vaan diepe groene water, waar het rolde en stampte, maar waar zij tenminste de ruimte had. En achter een drijfanker zag de Amsterdam kans betrekkelijk rustig de storm af te rijden en in veilig vaarwater te komen.
Ziezo, stuurman, dat hebben we weer eens gehad. Wat zeg je ervan?
Kapitein, dit schip is behekst. Het heeft zijn ziel als schip aan de duivel verkocht of zoiets. Er was 1 kans op 1000 dat we over dat rif heen zouden komen. En ik dacht dat onze hele kiel aan flarden zou worden gescheurd. En in plaats daarvan haalt ze het precies.
Ze haalt het altijd precies.
Ja, maar dan toch echt heel precies.
Dat is altijd juist genoeg. Ik heb 12 reizen met deze schuit gemaakt. Ik kan het weten. Of denk je, stuurman, dat als je 12 reizen op zo'n oude laadbak hebt gemaakt, dat je dan niet...
Diezelfde avond werd de Amsterdam opgepikt door een Argentijnse kanonneerboot die aan het spelenvaren was en naar Port Stanley gesleept op de Falklandeilanden. En daar, voor de zoveelste maal in het late jaar, ging de Amsterdam in droogdok, tevreden als een paard in zijn stal. Twee maanden later voerde Amsterdam de haven van San Francisco binnen. Kapitein Frerik zonk op een stoel in het kantoor van de bevrachtingsagent en aanvaarde dankbaar een glas whisky. Het was geen kleinigheid geweest om van Kaap Horen noordwaarts te varen naar San Francisco zonder ballast.
Wel, kapitein, ik dacht dat je hier nooit meer aan zou komen.
Ja, dat dachten sommige andere mensen ook.
Inmiddels, ik weet niet of u dat wist, is uw rederij in andere handen overgegaan. De Groen en Witlijn heeft uw rederij overgenomen voor zover ik na kan gaan. Voor een appel en een ei door verschillende vorderingen van andere schuldeisers over te nemen.
Nou, het trucje dat nog steeds opgaat. Maar ik vind het best.
Ik weet niet beter of uw rederij had de keuze tussen verkopen aan de Groen Witlijn of aan onmiddellijk faillissement. Ze deden het laatste. In uw redding van de overlevenden van de Fox heeft u geen kwaad gedaan. De admiraliteit heeft verschillende telegrammen van dank verzonden. Eén van de kapitein van de Fox zelfs schijnt nogal bloemrijk te zijn geweest. Dat kan nooit kwaad.
Nee, kwaad kan het niet.
Kan zo weinig kwaad dat u benoemd bent tot gezagvoerder van de Zuid-Holland. Dat is een nieuw schip dat binnenkort moet worden uitgehaald. Als het binnenkomt, dan kan u meteen het schip overnemen.
Wat?
Het telegram kwam vanmorgen binnen. Alsjeblieft.
Grote hemel. Tja. Het zal mijn vrouw blij zijn.
Ja, kapitein.
En mijn naam als gezagvoerder is schoongebleven.
Ja, kapitein.
En meneer Kanters, is die door de nieuwe rederij overgenomen?
Meneer Kanters? Meneer Kanters is verdwenen. Spoorloos. Er was een kastekort van 30.000 gulden. Waar ook zijn compagnon niets van wist.
Oh, zat de vork zo in de steel. Zoiets dacht ik al. Weet u, ze hebben maandenlang moeite gedaan om mij met schuit en al naar de kelder te laten gaan. Maar dat wilde maar niet lukken. Het wilde maar niet lukken. De wildste stormen, de dikste mist. De Amsterdam reed er doorheen alsof het mooi weer was bij barometer 97,5.
Ja, zoiets vermoed ik al.
Maar weet u wat nou het leukste is? Ik heb altijd gezegd dat de Amsterdam een gelukkig schip is.
Ja, of dat kapitein Frerix zo gelukkig is.
Eén van ons tweeën moet geluk gehad hebben. En het leukste is dat Kanters opzet zou zijn gelukt als hij niet al te slim had willen zijn.
Als hij niet al te slim had willen zijn? Dat snap ik niet.
Hij stuurde mij uit rond Kaap Hoorn zonder ballast. En zonder ballast steekt de Amsterdam 17 voet diep. Met ballast in de ruim steekt ze 19 voet diep. En als u weet dat het rif ter plaatse 18 voet onder water ligt, dan rekent u dat zelfs maar uit.
U heeft geluisterd naar Een gelukkig kapitein van een gelukkig schip. Een hoorspel van Willy van der Heijden. De rolverdeling. Verteller Bert Bijl. Havenmeester Ronald van Steendelaar. Harry Waterklerk Evert Wiebenga. Kapitein Frerix Roel Oostra. Stuurman Robert Kamer. Kastelein Gerard de Vries. Klerk Erik Hartman. Kanters John Beringen. Michiels Maarten Nederhorst. Loods Jack Mulder. Scheepsagent Rob Antonides. Roerganger René Heijman. Regie John Beringen.